PowerPoint aanwezig? Ja? Dan mag je die al aanzetten. Ik zou graag beginnen met een complimentje. Ik vind het heerlijk om hier te zijn. De manier waarop de dienst geleid wordt, de manier waarop je hier ontvangen wordt, ik voel me echt opgebouwd. En een beetje opgeheven ook om dichter bij de Heer te komen. Heel aangenaam om dit te beleven. Ik heb iets raars mee vandaag. Je mag de titel tonen. Mijn vrouw is een fan van Dr. Oz. Kennen jullie Dr. Oz? Toch? Ja. Oké. Dr. Oz is iemand, een Amerikaanse dokter, die in zijn programma's allerlei tips geeft. Tips voor een gezonder leven, gezonde voeding, gelukkiger zijn enzovoort. Ja, daar houdt hij zich mee bezig. En je kunt er altijd iets van leren. Ik ben eigenlijk mijn schooljaar begonnen met mijn leerlingen wat tips te geven voor een gelukkiger leven, die ik ergens van een website geplukt had. En zij mochten daar dan op voortborduren en ook allerlei tips geven. En toen dacht ik bij mezelf, zou dat niet iets zijn om een boodschap van te maken? Maar mijn eerste reactie was, nee, dat kan ik niet doen. Dat is werelds. Ja, dat is niet... Maar ik ben veranderd van gedacht. Ik ben beginnen nadenken over de Bijbel, wat de Bijbel allemaal zegt. En eigenlijk is dat iets zeer Bijbels, om elkaar tips te geven voor een gelukkiger leven. Eigenlijk is dat iets bijzonder Bijbels. Denk aan de 10 geboden. Wat zijn de 10 geboden in wezen? Dat zijn eigenlijk 10 tips van de Heer om goed in het leven te staan. Om te leven naar Gods wil. En wat kan dat anders zijn dan een goed en gelukkig leven? Ja? Denk aan de hele wet van Mozes. Mozes was een beetje de Dr. Oz van zijn tijd. Ja? Hij gaf ook tips over gezondheid en hygiëne. En hoe je met je huis moet omgaan en hoe je met de dieren moet omgaan. Al die dingen staan in de wet van God. Ja? In Maldenham is een broeder die heeft zo'n motto. En hij zegt, het is Gods hobby om mensen te zegenen. En dat klopt. Dat klopt. Als je goed over nadenkt, is gelukkig zijn onze bestemming van de Heer. Eigenlijk is dat de bestemming die de Heer voor de mens geeft. Ik zeg niet het doel. Ik zeg niet het enige doel. Maar het is een bestemming die de Heer aan de mens gegeven heeft. Waarom zou hij de mens anders in het paradijs gezet hebben? Om gelukkig te zijn. En wat wacht ons in de hemel? Een gelukkige eeuwigheid. Ja? Waarom zouden we er nu nog niet aan beginnen? Ja, er zijn geen redenen voor om nu niet gelukkig te zijn. Alleen, als je zo met puntjes werkt, loop je wel het gevaar om goedkoop bezig te zijn. Ja? Doe dat. Ja, zo eenvoudig is het niet. Zo eenvoudig is het niet. En als je kijkt, rondom je heen kijkt, ook als je in je eigen leven kijkt, het is niet altijd eenvoudig om gelukkig te zijn. En we hebben te maken met tegenspoed, we hebben te maken met kwetsuren, we hebben te maken met een falende gezondheid, we hebben te maken met tegenstand. Sommige christenen hebben te maken met vervolging. Het is geen pad vol rozen. Ja? Gelukkig zijn is niet zo evident. En daarom wil ik mij op voorhand verontschuldigen als sommige van deze dingen een beetje goedkoop en kort door de bocht overkomen. Eigenlijk zou je over elk van deze dingen minstens samen grondig moeten nadenken. Maar dan zitten we hier vanavond om 6 uur nog. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus misschien wel. Ja. Goed. Dus dat heeft zijn beperkingen. Dat heeft zijn beperkingen. Zo lijstjes. Dus vergeef mij op voorhand de beperkingen die dat heeft, ook voor u. Het heeft wel ook zijn waarde. Als je 1 of 2 van die tips zou kunnen vasthouden en inoefenen, dan kan dat voor u iets betekenen. Kan dat voor u een zekere vooruitgang betekenen. Ik wil beginnen met de tips die de Heer Jezus geeft. In Matteüs 5. U hoeft het niet op te zoeken, want ik pik er maar enkele dingen uit en ik kies bewust voor de nieuwe Bijbelvertaling, omdat die niet het woord zalig gebruikt, maar omdat de Heer Jezus hier het woord gelukkig in de mond gelegd wordt. En hij zegt, gelukkig wie nederig van hart zijn. Gelukkig de treurenden. Gelukkig de zachtmoedigen. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gelukkig de barmhartigen. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Gelukkig de vredestichters. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Nu, wat de Heer Jezus hier doet, zijn geen tips. Wat hij doet, zijn observaties. En hij zegt, deze dingen ga je allemaal tegenkomen. Ja? En dat kan misschien op het eerste zicht niet leuk zijn, maar prijs jezelf en prijs de Heer als je dat tegenkomt, want dat betekent dat je in de weg van God staat. Ja? Zo bedoelt de Heer Jezus het. Ik niet. Ik geef wat tips. Ja? Hoe kun je je eigen geluk vergroten? En de vraag is, kunnen we dat? Ja, we kunnen dat. Moest dat niet mogelijk zijn, dan zouden we geen Bijbel van de Heer gekregen hebben met honderden tips voor een gelukkiger leven. Ja? Ook Paulus, Petrus, Jacobus, ze geven ons allemaal aanwijzingen hoe we beter kunnen leven. De Bijbel staat vol met lijstjes van to-do's en don'ts. Dingen die je moet doen en die je beter niet doet. En als ik er goed over nadenk, als je op internet kijkt, of als je in zelfhulpboekjes kijkt, of als je naar de tips van de anonieme alcoholisten kijkt, heel veel van hun tips zijn op de Bijbel gebaseerd. En u zult het ook merken, sommige van de dingen klinken in de eerste plaats maatschappelijk, vanuit de wereld, maar als je goed over nadenkt, komen ze uit het woord van God. Soms letterlijk. We gaan beginnen met het eerste. De eerste is heel belangrijk en het is vandaag al aan bod gekomen in gebed en ook in de dienst. Dat is het eerste wat echt nodig is om goed in je vel te zitten, is dat je jezelf vergeven hebt en dat je anderen vergeeft. Dat is het allerbelangrijkste. We hebben allemaal fouten gemaakt in ons leven. Sommigen van ons hebben ernstige fouten gemaakt. Hebben echt verkeerde keuzes gemaakt. Dat raakt je. Dat gaat in je kleren zitten. Dat gaat zelfs in je karakter zitten. Dat gaat in je persoonlijkheid zitten. Dat kan je naar beneden trekken. Sommigen zijn gekwetst door anderen. Ja? Bewust of onbewust. Heel velen van ons zijn gekwetst geweest. Bewust of onbewust. Zolang we die dingen meedragen. Zolang we die dingen niet hebben losgelaten, zolang die dingen nog kunnen wortels schieten in ons hart, zijn we geen gelukkige mensen. Zijn we gekwetste, wrokkige, bittere mensen. Ja? Dus het eerste wat je moet doen, is jezelf vergeven. Alles wat je verkeerd gedaan hebt, jezelf vergeven. Op welke basis? Op basis van het feit dat het door God vergeven is. Door het offer van Jezus Christus. Je draagt geen schuld met je mee. Ja? Wij hadden een predikant en die had ook zo'n motto. En die zei, God heeft al je zonden in de diepst van de oceaan gegooid en een bordje erbij gezet, verboden te vissen. Ja? Verboden te vissen. Goed. Als je daarmee klaar bent, dan moet je de anderen vergeven. Als je je eigen vergeven hebt, dan moet je de anderen vergeven. Alles wat je ze misdaan hebben, wat ze je misdoen. Ja? God vraagt dat van je. Het is niet zeker dat hij de anderen vergeven heeft. Dat hangt ervan af of ze christen zijn of niet. Dat is niet altijd zo. Maar jij moet het wel doen. Ja? Jij bent vergeving schuldig. Betekent dat dat je alles goed moet vinden? Bij lange niet. Ja? Als iemand op je teen trapt, dat is verkeerd. Eigenlijk hoort dat niet. Maar toch moet je het vergeven. Je moet het niet goed praten, maar je moet het wel vergeven. En je moet er afstand van nemen. En dan, eigenlijk moet je dat, op een bepaald moment moet je dat luid op zeggen. Heer, ik vergeef die persoon alles wat hij of zij aan mij verkeerd gedaan heeft. En nu is het gedaan. We zijn er vanaf. Het is kwijtgescholden. Dat is het eerste. Ik heb een paar versen voor u. En vreemd, hè, dat hij dat woord gebruikt, hè, Paulus. Gelukkig is de mens wiens onrecht is gegeven, wiens zonden zijn bedekt. Ja? Dat brengt inderdaad een vorm van geluk. Eigenlijk, hè, is dat het hoogste geluk. En ik heb gemerkt en ik heb gevoeld hoe jullie genoten hebben door de beker en het brood. De bewijzen van jullie vergeving. Komt er dan geen vrede in je hart? Die muziek helpt ook natuurlijk. Ja, en de sfeer helpt ook. Maar er komt echt vrede in je hart door die vergeving die wij ontvangen hebben. Nog een tekst? Is er nog één? Ja. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij zijn rijke genade. En nog eentje. Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. Het tweede. Dat is een echte oefening. Dat is iets waar je je moet in oefenen. Ja? Dagelijks. Voortdurend. Ja? Spreek steeds goed over jezelf, je geloofsgenoten en over anderen. Dat is niet eenvoudig. Wij zijn niet blind voor wat om ons heen gebeurt. Wij zijn haarscherp in het observeren van alles wat er om ons heen gebeurt. Onze familieleden, onze buren, onze kerk, onze kerkleiders, onze geloofsgenoten, onze politici, zelfs onze zangers. Over iedereen en alles hebben een oordeel. Zelfs over het weer. Ja? En meestal, van nature, is dat oordeel negatief. Dat is werkelijk van nature. Zo zitten we in elkaar. We zien iemand en we hebben al een oordeel gevormd. Ja? Dat is een... ik denk dat dat het werk van de duivel is. Dat we elkaar zo bekijken. Ik denk dat dat echt de macht van het kwaad is die aan het werk is. Maar we hebben echt de neiging om spottend, kritisch, neerbuigend te zijn over andere mensen. Om allerlei redenen. Hun gestalte, hun overtuiging, hun geaardheid. Dus we hebben allerlei redenen. Ja? Zelfs de kleur van hun haar kan een reden zijn om iemand te bespotten. Ja? Zo moet dat onder ons, onder christenen, echt niet zijn. Maar het is wel typisch voor de tijdsgeest. We worden voortdurend zo geprogrammeerd om zo te denken. Als je kijkt hoe kritisch de pers is over onze regering, ze kunnen niets goed doen. Er wordt nooit iets goeds gezegd over de regering. Hoewel die regering dat nu toch in mijn ogen al een jaar uithoudt. Met vallen en opstaan. En dat zal een paar dingen gerealiseerd hebben. Ja? Maar het is altijd, die heeft dat gezegd over die en die heeft dat gezegd. En onze sfeer, onze atmosfeer wordt vergiftigd en wij worden erdoor aangestoken. Zo moet dat niet zijn. We kwetsen anderen. We breken af. We beschadigen onze kerk. We beschadigen onze kerkleiders. Eigenlijk beschadigen we zelfs onze regeringsleiders. Door zo over hen te denken en te spreken. Het is niet gemakkelijk. Maar eigenlijk, als we niet positief kunnen spreken over iemand, zouden we beter zwijgen. Of van onderwerp veranderen. Praat dan over het weer. Maar begin weer niet te zagen. Ja? Als het 4 dagen vriest, oh wat een lange winter. Als er sneeuw valt, oh wat een smerigheid. Ja, maar zo zijn we. En zo hoor ik mensen praten. Ja? 2 centimeter sneeuw, oeh wat een ramp. Ja? Het begint met de gedachte, dan volgt het spreken en later volgt het handelen. En uiteindelijk zijn we zo. Uiteindelijk zijn we zo. Ja? En dat is heel jammer. Dit is niet, denk ik, wat de Heilige Geest in ons wil. Dit is niet wat God van ons wil. Als je kijkt hoe Paulus spreekt over de gelovigen, overal waar hij kan, prijst hij hen. Hij prijst hen om hun geloof, om hun volharding, om hun liefde, om hun vrijgevigheid. Als Paulus een complimentje kan uitdelen, dan doet hij het. En wij onderschatten het belang daarvan. Wij onderschatten echt het belang daarvan. Weet u, ik heb een prachtige week meegemaakt op school. Ik heb op wolken gelopen deze week. Ik zal u zeggen waarom. Maandag had een van mijn leerlingen gezegd aan een collega dat meneer Rommel nooit op pensioen mag gaan. Meer heb ik niet nodig. Ja. Meer moet dat niet zijn. Ja? Stel u voor, een complimentje kan een geweldige impact hebben op ons functioneren, op ons geluksgevoel. Maar het omgekeerde is ook waar. Stel dat die leerlingen gezegd dat meneer Rommel is een oude zaag aan het worden. Had gekund, het is ook waar soms. Maar het zou een heel ander effect gehad hebben. Ja, het zou een heel ander effect gehad hebben. Een paar teksten. Kommer en kwel, kommer in het hart, dus zorgen, gezaag, gezeur. Kommer in het hart van de mens buigt het neer, maar een goed woord verblijdt het. Nog eentje. Laat geen vuile taal over uw lippen komen. En met vuile taal denk ik niet alleen aan schuine moppen. Ik denk ook aan neerbuigend, spottend, kritisch, oordelend. Ja? Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. Ik had dat graag onderlijnd. Ik had dat moeten onderlijnen. Opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. Ja? Dat is medicijn voor jezelf als je zoiets uitspreekt en voor degene die het ontvangt. Dit is zegen uitdragen en zegen uitdelen aan elkaar. Nog eentje. Eentje van de Heer zelf in de bergrede. Oordeel niet, opdat je er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. En even verder zegt hij, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. En behandel mag je gerust vervangen door spreek over anderen, zoals je graag wilt dat ze over jou zouden spreken. Ja? 3. Volgende. Zet een rem op je boze en onreine gedachten. Positief denken. Nu, positief denken, dat klinkt werelds. Ja, je moet positief denken. Dat komt uit de Bijbel. Ik zal het u bewijzen. Ik lees voor, het staat niet op de dia, maar ik lees voor uit Filippenzen 4, vers 8. Daar staat, tenslotte broeders, schenk aandacht. In de NBG staat er, bedenk. Aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Ja? Bedenk dat. Dat is weer een oefening. Dat is hetzelfde als met dat spreken. Eigenlijk gaat het zelfs vooraf aan het spreken, het denken. Ja? En ik heb al gezegd, we hebben last van boze gedachten. Ja? Negatieve gedachten. Vooral als je 's nachts om 3 uur wakker wordt. Ja? Ga zelden met positieve, vrolijke gedachten zijn. Ga vaak met negatieve gedachten zijn. Laat ons een kat een kat noemen. Ook vaak met onreine gedachten. Ja? Met ouder worden had ik gedacht dat dat zou verdwijnen. Dat spijt me, maar het is geen waar. Ja? Het is iets dat nog altijd, zijn nog altijd aanvechtingen die vanuit ons vlees komen en we hebben daarmee te worstelen. De beste manier om ermee te worstelen is gewoon ze stopzetten. Een rem opzetten als die dingen in je opkomen. En te zeggen, ik ga daar niet op door. Ja? Ik ga mijn fantasie niet de vrije loop laten. Ik ga mijn gedachten heel bewust op iets anders gaan zetten. Ik ga dat proberen om te draaien. Ja? Weet je, ik heb ervaren dat dat zelfs kan in je slaap. Ja, soms komen onreine gedachten in onze dromen voor. Hè? Dat kunnen we ze de vrije loop laten. Weet je dat je zelfs dan een rem er kunt opzetten? Ja? Door wakker te worden. Je kunt jezelf programmeren door wakker te worden. Dat is een tip die ik ooit van een broeder gekregen had. Ik had het lastig met roken. Ja? En ik was erin geslaagd toen om te stoppen met roken. Maar ik beleed toen aan die broeder. Ik zei, broeder, weet je dat ik soms in mijn slaap een heerlijke sigaret lig te roken? Ja? En die broeder heeft mij toen gezegd, kijk, als je goed oplet en als je daarvoor bidt s'avonds voordat je gaat slapen, dan kun je zelfs in je slaap stoppen met roken. Ja? En het werkte. Vreemd, maar het werkte. En zo kun je dat ook met andere dingen, kun je misschien onder controle krijgen. Het zal niet altijd direct lukken. En je bent er nog niet vanaf. Ja? Wij leven nog altijd in een zondig lichaam. Dat vatbaar is voor aanvechtingen, maar we hoeven er geen slaaf van te zijn. We hoeven er geen slaaf van te zijn. Ja? Vermijd aanleidingen en als ze komen, knop omzetten. Probeer het. Als u het echt wil, dan zal de Heer u helpen. Ik wil nog iets zeggen dat ik vergeten heb bij de inleiding. Probeer deze dingen niet op een vleeselijke manier te benaderen. Doe het vanuit Gods genade en in de kracht van de Heilige Geest. Dan gaat het pas kans op succes hebben. Dan zal God er zijn zegen aan geven. Ik heb nog een tekst, denk ik, daarbij. Ja, mooie tekst uit 2 Korintiërs, vooral het tweede deel. Iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, maar je zou kunnen zeggen iedere vijandige gedachte. We maken iedere gedachte krijgsgevangen. Krijgsgevangenen, we zetten ze achter tralies, deur dicht, slot, sleutel weg, ja, om haar aan Christus te onderwerpen. 4. Geven is beter dan ontvangen. Pas op, hé, moet mij niet verkeerd verstaan, een cadeautje krijgen is heerlijk. Ja? Iets ontvangen is heerlijk, maar iets geven is vaak nog mooier. Geeft vaak nog meer, kan nog meer deugd doen. Vooral als je iets met zorg geeft. Als je iets met aandacht geeft. Dan eigenlijk het grootste genoegen is het uitkiezen van een geschenk voor iemand anders. En kies altijd iets wat je zelf graag zou krijgen. Ja? Dat betekent dat je eigenlijk het beste kiest. Als je het zelf graag zou krijgen. Ja. Als jij postzegelverzamelaar bent en je moeder houdt van koken, geef haar dan geen postzegels, want dat is egoïstisch. Hè? Dan hoop je dat je ze terug gaat krijgen. Nee. Zo moet je niet doen. Goed, u begrijpt me wel. Geef iets fijns. Waarom is geven zo fijn? Wel, je denkt, als ik iets weggeef, verarm ik, maar het omgekeerde is waar. Als je iets weggeeft, word jij rijker. Want je kan alleen iets geven als je zelf veel hebt. Ja? Op een keer was een broeder bij ons om te preken. En hij vertelde over Cuba. En hij vertelde dat je in Cuba met 12,5 euro, u luistert goed, 12,5 euro, kun je een voorganger een maandloon geven. Dat is te gek voor woorden. Ik heb direct een overschrijving gemaakt. En stel u voor, deze jongen, eenvoudige werknemer bij de staat, is in staat om iemand anders fulltime te betalen. Maar als je dan niet rijk bent, ja, voor 30 euro kun je een kind adopteren. Voor 30 euro. Ja. Als wij dat kunnen, dan zijn we rijke mensen. Ik vind het heerlijk. In het Oude Testament mocht men zijn tiende geven. Ik vind dat nog altijd een heerlijke regel. Als je je tiende kunt geven, dan ben je toch echt een rijk mens. Is, hè? Een tiende van al wat je verdient, als je dat kunt weggeven, fantastisch. Ja, wat een rijke burgers zijn wij. Hoeft niet altijd geld te zijn. Kan ook iets heel eenvoudigs zijn en kan heel veel betekenis hebben. Ik zit aan een paar cadeautjes te denken waar ik ontzettend veel plezier van gehad heb. Ja? Iemand heeft mij een kalender gegeven. Iemand in de gemeente wist dat ik van auto's houd. Ja? Oude auto's. Hij had mij een kalender gegeven van oude auto's. Ik heb er een jaar plezier van gehad. Elke keer dat ik ernaar keek, moest ik aan die jongen denken die mij dat gegeven had. En in mijn klas hing een kalender van Canada, ook gekregen van iemand. Elke keer dat ik een blad omsloeg, dacht ik aan die mensen. Ik heb van iemand uit Tsjechië een pot Nescafé gekregen. Ik heb een jaar plezier gehad ervan. Heerlijk. Zo'n dingen. Ja? En het mooie van die dingen is dat je ze blijft onthouden. En iedere keer dat je een kopje koffie neemt, dan denk je, ah, die mensen zijn bij ons geweest. We hebben een mooie tijd gehad samen. Ja? Zulke dingen, fantastisch. Ook heel bijbels, hè. Timotheus, in Timotheus hoofdstuk 6 staat dat degenen die rijk zijn, rijk moeten zijn in goede werken. Ja? God heeft ons rijkdom gegeven om daar anderen mee te zegenen. Dat is zijn bedoeling. Ik heb ook een tekst gekopieerd uit Handelingen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo door hard te werken moet steunen. Hé, hey, goed hè? De zwakken door hard te werken steunen. Indachtig de woorden van de Heer Jezus die immers gezegd heeft, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Woorden van de Heer Jezus zelf. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Nummer 5. Belangrijke factor voor een evenwichtig en gelukkig en aangenaam leven is dat je regelmatig de stilte zoekt. Het is ook een teken van onze tijd dat we weinig gelegenheid hebben om rustig en stil te zijn. We worden overdonderd met prikkels, met informatie, met dingen om te doen enzovoort. Maar als je christen bent, dan heb je tijd nodig om tot jezelf te komen, om bij de Heer te komen, om bij je partner te komen, om in de natuur te zijn. Stille tijd, dat is echt een bijbels gegeven. Ja? Ik heb een zorgelijke kerstvakantie gehad. Een ambetante kerstvakantie. Water in mijn kelder. Mijn moeder haar gezondheid die achteruit ging. 3-4 keer per dag er moeten naartoe gaan om haar te helpen en te verzorgen. En een hoop werken, een hoop zorgen. Mijn vrouw moest werken ook. En ik op een bepaald moment, ik was een beetje somber. Ja, ik was een beetje naar beneden getrokken. En plots, voormiddags, we waren ons op dag aan het plannen, heel druk van alles, nu dat, nu dat, nu dat. En de zon kwam erdoor. Er is niet veel gebeurd in de kerstvakantie. Misschien maar een paar uur. Ja? En mijn vrouw zegt, nu gaan we alles laten vallen en we gaan naar de bossen. En we zijn samen naar de bossen gegaan. En we hebben een uur of twee gewandeld. Ik was een ander mens. Ik was echt een ander mens. Gewoon om te kunnen babbelen, om tot rust te komen enzovoort. Heerlijk. Ja? Niet vergeten te doen. Bouw stilte in uw dagen. Ideaal ook om te bidden. Heel bijbels ook. Heel bijbels. Ik heb 3 teksten genoteerd. In Leviticus, je moet er goed over nadenken, het concept van feesten is ons door God gegeven. Maar feesten is niet alleen veel eten en drinken en veel lawaai maken, dat kan ook soms. Ja? Maar feesten is ook, je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de Heer gewijd is. Ja? God heeft daar niet voor niks gedaan. Hij heeft ons die dag gegeven om ons te beschermen tegen onszelf en om ons leven, de kwaliteit van ons leven, beter te maken. Prediker, maar beter is 1 hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. En Matteüs 11, vers 28... En 29, kom tot mij allen die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Ja? Zelfs een middagdutje kan een zegen zijn. Bij deze heb je mijn toelating voor een middagdutje. Ja? Kan een zegen zijn. Ik merk dat ik na een middagdutje beter kan werken. Ja? Als ik direct na het eten aan het werk ga, dan zit ik daar met mijn ogen zo. Ja, u kent dat. 6. Geniet van het goede. Geniet van al het goede. Eerste woord van waarschuwing. In deze tijd moeten we genieten. Ja? En we moeten genieten zoals dat voorgeschreven wordt door de wereld. Dat is niet altijd goed. Blijkbaar komt voor de wereld genieten overeen met het kopen van dure dingen. En het hebben van dure dingen. En het bezig zijn met allerlei spannende dingen. Ik denk niet dat dat een Bijbels concept is van genieten. Genieten is eigenlijk de kunst van eenvoudige dingen te waarderen. En voor mij is genieten een dochter van dankbaarheid. Of een zoon van dankbaarheid. Ja? Genieten heeft daarmee te maken met de kleine dingen te waarderen en ervoor te danken en ja, er blij om te zijn. En dat kunnen heel simpele dingen zijn. Tas koffie, een glas wijn, een wandeling, de zon op de verse sneeuw, een beetje muziek, een goed boek, allerlei dingen. Spelen met mijn kleinkinderen heb ik er ook nog bij geschreven. Een gesprek met een broeder of een zuster of een familielid, gasten aan tafel. Genieten is echt een levenshouding en dat kan je op allerlei manieren. Ik ga je zelfs een paar onorthodoxe manieren geven om te genieten. U mag van mij zelfs genieten van uw werk. Ja? Als ik mijn collega's soms bezig hoor, we moeten werken. Hallo, we mogen werken. Ja? Heel veel mensen in Europa zijn hun werk kwijt. Hebben geen werk, hebben dat perspectief niet. Ik zeg niet dat werken altijd in al zijn vormen aangenaam is, maar het heeft beslist aangename facetten. En het feit dat je werk hebt, is eigenlijk in deze tijd al een voorrecht. Ga je nog iets zeggen waarvan ik kan genieten? Moet niet geloven, maar toch is het waar. Ik kan intens genieten van mijn Bijbel. Weet je wat ik zo graag doe? Een boodschap voorbereiden. En weet je wie de meest deugd van heeft van de boodschap? Ja, dat is echt genieten. Ja, dingen eruit halen die je kunt toepassen in je leven. Dat is echt genieten. Er zijn ook minder geschikte vormen van genieten. Zoals shoppen, televisie, computerspelletjes, strandvakanties, uitgebreide maaltijden met veel alcohol, wilde fuiven, extreme sporten, enzovoort. Die kan ik alleen in heel kleine porties aanbevelen. Ja, ik zeg niet dat je dat nooit mag doen, maar wees daar voorzichtig mee, want ze geven vooral kortstondig genot. En je wordt er niet echt beter van. Genieten is een levenshouding, een Bijbelse levenshouding. Deuteronomium. Ik lees alleen het laatste stukje. En voor de Levieten die bij u in de stad wonen, in tegenwoordigheid van de Heer, uw God, zult u genieten van de vruchten van uw arbeid, als een bevel. Prediker, ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. En 1 Timotheus, die tekst heb ik al aangehaald, draagt de rijken in deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet op iets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet, om ervan te genieten. Ja? Dit is wat de Heer echt graag wil. Puntje 7. Stel doelen in uw leven. Stel haalbare geestelijke, maar ook materiële doelen. Daar is niets mis mee. Ja? Om een vervuld en aangenaam leven te hebben, hebben we behoefte aan zinvolle bezigheid. We hebben behoefte aan zingeving. En dat geldt voor alle leeftijden. En we mogen doelen stellen. Zo ook materiële doelen. Het is niet verkeerd om in je studies, in je werk, in je zaak, in je huishoudingen, of zelfs in je hobby of je sportbeleving, het is niet verkeerd om daar doelen te stellen. Ja? Je mag dat gerust doen. Dit is een... Dat verhoogt de kwaliteit van het leven. Als je zegt als jonge mens, ik wil een huis verwerven. Als je zegt als oude dame, ik wil een muts breien voor mijn kind, voor mijn kleinkind. Dat is allemaal goed, ja. Allemaal doelen. Ik wil een groentetuintje aanleggen. Ja? Eigenlijk moet je dromen hebben. Op elke leeftijd. Je moet nog dingen hebben waar je zegt, daar kan ik naartoe leven. Want als je nergens naartoe leeft, dan zit je met een probleem. Maar ik wil ook zeggen, zet geestelijke doelen. Stel uzelf geestelijke doelen. Verhoog de kwaliteit van uw geestelijk leven door je kennis te vergroten, door je gebedsleven intenser te maken, door een slechte gewoonte af te leren, door je in te zetten voor Gods koninkrijk, voor de gemeente, voor de zending. Ja, er zijn zoveel kleine en grote dingen te doen. Ook hier in deze gemeente. Er is van alles te doen. We hebben nodig aan structuur in ons leven. Om gelukkige mensen te zijn, hebben we nodig aan een goede dagindeling. Met zinvolle dingen. Ja? Wat was het kenmerk van een discipel? Moet niet ver zoeken, discipline. Het kenmerk van een discipel is discipline. Een volgeling van God die volgt God op een gestructureerde manier en die heeft doelen voor ogen. Die wil nog dingen bijleren. Ik begin in mei met een cursus Hebreeuws. Ik weet niet wat het gaat worden, ik weet niet wat ik er ga van bijleren, maar ik heb goesting om Hebreeuws te leren. En ben aangestoken door een paar mensen in de gemeente die dat gedaan hebben. Ik wil het ook proberen. Soms lukken onze doelstellingen niet. Mijn vrouw en ik hebben al vaak tegen elkaar gezegd, en nu gaan we een paar kilo's kwijtraken. Ja. Het is nog niet gelukt. Ja. Dat betekent niet dat je het niet moet proberen. Ja. Ik ga mij daar niet laten door ontmoedigen. Op een keer gaat het wel lukken. Het is maar als je zegt, probeer niet meer, dan ga je ze zeker niet kwijtraken. Dat is zeker gedaan. Ja. Maar het proces om erover na te denken en om toch af en toe eens een zwakke poging te doen, op zich heeft dat al waarde. Op zich heeft dat al waarde. Het is beter dan dat je gewoon van alles in je mond steekt zonder erbij na te denken. Ja. Maar het lukt soms niet. Sommige van onze doelen halen we niet. Wel, dan beginnen we met iets anders of dan proberen we het de volgende keer opnieuw. Ik heb een tekst mee uit Spreuken. U kent die tekst wel, hè? De volmaakte vrouw. Ik lees, u ziet daar een stukje, maar ik lees de hele tekst eigenlijk voor. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Ze is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven. Ze zoekt wol en linnen uit. Ze spint en weeft met vreugde, zoals een koopmanschip naar verre streken vaart. Zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft. Ze staat op als het nog donker is. Regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op. Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem, want ze heeft hem verdiend. Ze plant een wijngaard, ze is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer. Handel drijven gaat haar heel goed af, 's nachts gaat haar lamp niet uit, enzovoort, enzovoort. Daar zit ze. Oké. Ik meen het toch wel een stukje, hoor. Ja. Laatste puntje. 8. Beperk je zorgen van vandaag tot vandaag. Nummer 8, ja. Beperk je zorgen tot vandaag en stel je hoop op de eeuwigheid. Ja. Ik vrees dat er altijd zorgen zullen zijn. Bij het begin van het nieuwe jaar zeggen we tegen iedereen beste wensen, beste wensen, beste wensen. Ja. Maar we weten niet wat dit jaar brengt en het jaar kan best wel eens vol met zorgen zitten. Ook in 2013. Ik wens ze nu niet toe, maar je moet er wel rekening mee houden. De vraag is, hoe ga je ermee om? Wij associëren gelukkig zijn met voorspoed. Ik denk niet dat dat altijd het geval hoeft te zijn. Je kunt ook gelukkig zijn in tegenspoed. Het hangt er vanaf hoe je ermee omgaat. Ben je bang? Ben je gespannen? Heb je slapeloze nachten? Ben je op voorhand in paniek? Gaat moeilijk zijn. En ik weet dat je heel voorzichtig moet zijn, want dit is echt niet gemakkelijk. Als je in de penarie zit, dan heb je, ja, er zijn geen knoppen nee, om gelukkig te zijn, maar toch. Ik zat met dat probleem van mijn kelder, hè? Ja, en dat is een onnozel probleem, water in de kelder. Ja? Maar je moet wel 's morgens vroeg opstaan en voor het ontbijt moet je in die koude kelder gaan scheppen en pompen en dweilen en van alles. Dat is niet leuk. Ik had mezelf voorgenomen, na een paar dagen had ik mezelf voorgenomen, kijk, nu ga je naar je kelder en je gaat ondertussen de Heer prijzen. Terwijl je bezig bent. Ja? En dan ben ik begonnen, ja. Zo met een lied, hé, van dank u voor deze nieuwe morgen. Ja. Ja. En dan de Heer danken dat de rest van mijn huis bewaard was. Of de Heer danken dat we niet in Syrië wonen, waar ons huis misschien verwoest had kunnen zijn. En zulke dingen. Ja. En je krijgt daar inderdaad, je krijgt daar rust mee. Je kunt beter omgaan met de situatie. Wat ik ook gedaan heb in die dagen, niet alleen voor die kelder, maar ook voor mijn moeder en andere problemen, was gewoon 1 of 2 keer per dag, maar heel duidelijk en heel nadrukkelijk mijn zorgen bij de Heer brengen. Ja? Vooral 's morgens en 's avonds, maar ook tussendoor. Maar niet voortdurend, ik wil niet zagen tegen de Heer. Ja? Maar een paar keer per dag de zorgen echt bij de Heer brengen. En vooral 's avonds voor je gaat slapen is dat zeer belangrijk. En 's morgens als je opstaat is dat zeer belangrijk. Ja? En dan ook de Heer danken dat de dag eigenlijk toch zo slecht niet was. Ja, dat er ook in die dag mooie momenten zaten. Ja? Je hebt iets lekkers gegeten of je hebt iets moois gezien op televisie. Of, ja, ook dat er in die dag mooie dingen zaten. De kunst is, als je in een moeilijke periode zit, de kunst is om niet verder te kijken dan de huidige dag. En dat is echt een opdracht van de Heer. Maar, als christen hebben we nog een bonus. We mogen uitkijken naar een volmaakte toekomst. Ja? En als je ouder wordt, of als je ziek bent, of als je echt problemen hebt, dan mag je echt je vasthouden aan je volmaakte toekomst bij de Heer in de hemel. Laatste tekst. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam of over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en ze oogsten niet en ze vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken ook maar 1 el aan zijn levensduur toevoegen? Ik ga het hierbij houden. Misschien nog 1 versje uit Romeinen, maar het staat niet op de dia. Maar daar zegt Paulus, hij zegt, wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Nu, broeders en zusters, ik besef dat ik heel veel gezegd heb, ja, en dat je al het eerst al lang kwijt bent. Ja. Daarom liggen erachteraan papiertjes met die 8 puntjes op, voor degenen die het willen. En ik zou u willen huiswerk geven. Ik zou graag hebben, als het u interesseert, anders laat je ze gewoon liggen, maar als het u interesseert, neem je zo'n briefje mee en dan moet je elk van die punten op hun waarde beoordelen door ze punten te geven op 10. Maar je mag elke cijfer maar 1 keer gebruiken. Je mag elk cijfer maar, je mag geen 2 achten geven. Ja, je moet cijfer geven op 10 en elk cijfer 1 keer gebruiken. Waarom zeg ik dat? Omdat je dan voor jezelf onmiddellijk zult zien wat je het belangrijkste vindt. En concentreer je daar dan op. Ja, ga daar dan mee aan de slag, zo de Heer wil. Heer, we danken u dat we bij u mogen zijn. Dank u dat we u samen mogen vieren. Dat we mogen vieren dat u in ons leven gekomen bent. En u hebt ons niet zomaar hier geplaatst. U heeft ons uw zoon gegeven, u heeft ons uw heilig avondmaal gegeven, waar dat we elke keer weer bij bepaald worden. En u heeft ons ook een fantastisch boek gegeven dat vol staat met goddelijke wijsheid. Heer, we zouden zo graag willen dat er meer van die goddelijke wijsheid ook in ons leven zichtbaar is. En we willen u vragen dat u ons daarbij wilt helpen, op welke manier dan ook. Heer, zegen deze gemeente, zegen ook onze gemeente in Maldegem. Zorg dat wij kunnen voortgaan met u en dat wij iets mogen uitdragen van uw liefde en van uw geluk. Amen.